lied ook om vanmorgen zo mee te zingen.
Jezus leeft in eeuwigheid. En hoe past dat ook mooi bij het thema voor vandaag, waarin we het hebben over hoop. Hoop voor deze wereld, Jezus. En Jan, wij zitten hier nu samen, heerlijk op een mooi zitje. En ja, ik had jou gevraagd van, joh, zou je met mij even een gesprekje willen voeren ook over dat thema? We staan aan het begin van het nieuwe jaar. En ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jouw hoop en verwachting is voor dit nieuwe jaar. Kun je daar iets over vertellen?
Ja, dat kan zeker. Allereerst, heerlijke bank in de kerk. Dat kan ik iedereen van harte aanbevelen. Goed geregeld. Ja, mijn hoop voor dit jaar is, wat ik natuurlijk bij de mededeling of bij de afkondiging ook al aangaf. Naast trouwens de kerstkilo's en coronakilo's die eraf moeten, laten we die ook niet vergeten. Maar ik denk dat daar veel mensen mee kampen. Maar dat we toch weer op de een of andere manier weer teruggaan naar het oude normaal. En misschien niet naar het volledige oude normaal. Maar in ieder geval dat we weer samen kunnen komen. Dat we elkaar weer kunnen omhelzen. Dat we weer kunnen reizen bijvoorbeeld, kunnen sporten. Maar in ieder geval dat we elkaar weer ook hier in de gemeente kunnen zien. Dat lijkt me erg mooi. En persoonlijk hoop ik voor het komende jaar dat ik wat meer tijd krijg om meer in de Bijbel te gaan lezen, boeken te gaan lezen, een stukje ontspanning. Dus dat is waar ik naar uitzie.
Mooi, mooi. En zou je ons daar een beetje in mee kunnen nemen hoe jij daar invulling aan zou willen geven en kunt geven?
Ja, nou ja, die kilo's, dat ligt gewoon aan mezelf. Dat is een gezondere levensstijl hanteren. Dus dat is niet zo moeilijk. Dus dat heb ik zelf wel in de hand. En het meer tijd krijgen, dat komt vanzelf al in de loop van het jaar. Eind maart mag ik stoppen als raadslid. Ik denk dat ik daardoor wel weer wat tijd krijg voor andere dingen. Dus dat is wel weer fijn. Als gemeente na elkaar om blijven zien, denk dat vooral heel belangrijk is.
Ja, ja. Want als je dan hebt over de gemeente, wat is jouw verwachting voor de kerk in deze tijd?
Ja, dat is een goede vraag. Verwachting en hoop voor de kerk. Ik denk dat het vooral een uitdaging is en blijft om kerk te blijven. Ik zie door de corona dat we natuurlijk letterlijk afstand van elkaar moeten nemen. Maar dat zien we dan ook in de kerk, dat we kunnen niet meer samenkomen. En daardoor is het, sluipt het gevaar erin dat je misschien afhaakt of andere dingen gaat doen. Dus het kerk zijn en blijven, dat denk ik dat een grote uitdaging is voor het komende jaar.
Ja.
Dat we daar echt aan moeten werken met elkaar.
Oké. Okay, hey. En hoe zou de kerk meer van betekenis kunnen zijn in deze tijd?
Ja, oké. Vooral, ik denk, in praktische zin. Praktische hulp bieden. Antwoorden geven op vragen die er spelen. Hè. Het hele vaccinatie komt er natuurlijk aan. Hoe gaan we daar als christen mee om? Ik denk dat fijn is als daar vanuit de kerk ook iets handvaten voor komen. Maar ook gewoon praktisch in je buurt, in je wijk. Hè. We hebben nu een heel mooie wijkindeling, een wijkenplan. Ja, geef de handen en voeten aan. Rijk uit in de wijk. Laat zien dat je christen bent. En blijf naar elkaar omzien. De praktische hulp bieden. Ik denk dat belangrijk is op dit moment.
Ja, ja, mooi. We zien toch wel dat veel mensen worstelen in deze tijd. Hè? Ook christenen. Hè? Wij christenen worstelen ook al van hoe gaan we met alles om? Wat wordt er van ons verwacht? Jij zegt al, hè, vanuit de kerk kunnen we misschien ook wat handvatten aanreiken. Maar wat zou jouw advies zijn voor christenen in deze tijd?
Ik denk dat het belangrijk is om zelf goed te blijven nadenken. Hè? Niet zomaar achter de meute aanlopen, wat we nog wel eens zien. Dat je ook de zaak in bijbelsperspectief zet. He, dus wat de regering aan maatregelen treft en wat er van ons gevraagd wordt. Ik denk dat het goed is dat je daar wel zelf goed mee bezig blijft. Erover blijft nadenken.
Ja, dat is zeker belangrijk. Absoluut. Ja. Ja. Hey, ik heb nog één vraag aan jou. Als jij zou mogen dromen, en dromen dan mag je alles loslaten eigenlijk. Hè? Dan hoef je niet te denken in kaders. Maar als je zou mogen dromen, wat zou jouw droom zijn voor dit jaar?
Tja. Nou ja, los van de standaard dingen. Hè? zoals een hele mooie auto bijvoorbeeld. Iedereen weet dat ik van auto's houd. Maar goed, even los daarvan. Het is niet het belangrijkste op de wereld, dat begrijp ik ook. Maar als ik maar zo mogen dromen, dan zou Een gemeente die echt naar elkaar omziet, die door de Heilige Geest vervuld is, dat zou mijn droom zijn. Een gemeente waar we ons niet altijd druk hoeven te maken om, hebben we wel genoeg financiën, hoe gaat het met de huisvesting, worden alle taken wel uitgevoerd. Maar waarbij dat allemaal bijvoorbeeld allemaal lekker vanzelf loopt, dat je geen zorgen om hebt. En dat we gewoon met Gods woord bezig kunnen zijn. Dat we kunnen groeien en bloeien. En dat we steeds meer op Jezus kunnen gaan lijken. Dat zou wel een heel mooi ideaal plaatje zijn.
Nou, dat is een hele mooie hoop en verwachting.
Absoluut, ja.
Nou, daar ga ik verder op door. Blijf jij hier lekker zitten op die bank.
Ja.
Ga lekker relaxen. Niet te veel onderuit zakken.
Niet gaan hangen.
Niet gaan hangen, okay. Nee. Dan ga ik me even verplaatsen. Ja, met Jan sprak ik al even over de hoop en verwachting voor dit nieuwe jaar. Verwachting in deze tijd. Ook voor de kerk. Wat betekent dat? Hoop en verwachting in deze tijd voor de kerk. En is de kerk dan wel relevant? Ik heb twee stukjes meegenomen. Een boek en een artikel uit de krant van twee verschillende theologen die daar iets over gezegd en geschreven hebben. En daar wil ik eigenlijk mee starten voor vandaag. En de eerste, dat is van de schrijver, spreker Jan Pol. En hij heeft een boekje geschreven, De Kerk, Gods Meesterwerk. En daar wil ik even kort iets over delen, wat hij daar schrijft. Hij zegt, ik houd van de kerk. Nou, wat is dat mooi, wanneer je zo kunt beginnen. Ik houd van de kerk. En daarmee bedoel ik Gods gemeente als geheel. Al die kerken die wereldwijd samen Gods veelkleurigheid weerspiegelen. De kerk is een geweldig krachtig instrument in Gods handen en elke lokale kerk is bestemd om hieraan haar eigen bijdrage te leveren. De kerk bevindt zich in het centrum van het heilsplan van God, waarmee hij een gevallen wereld met zichzelf wil verzoenen. Als christenen hebben we de verantwoordelijke taak om het evangelie aan de hele wereld bekend te maken. De enige hoop die de wereld heeft, is Christus in ons. Dat motiveert mij, zegt Jan Pol, om te blijven bijdragen aan de gezondheid en het volwassen worden van de lokale kerken. Ik ervaar daarbij een urgentie, omdat ik zie dat de kerk van Nederland in een crisis verkeert. De kerken lopen leeg, doordat de samenleving seculariseert en de kerk niet relevant lijkt te zijn en die ontwikkeling lijkt niet te stoppen. We leven in een tijdperk die zelfs al postchristelijk wordt genoemd, omdat de kerk minder invloed op onze maatschappij heeft dan voorheen. Kan de tijd nog keren? Kan de kerk van Nederland weer tot bloei komen? Jazeker. God zal niet toestaan dat het plan dat hij voor zijn kerk heeft verijdeld wordt. Ik geloof dat er een verandering op komst is. God is ons niet vergeten. God heeft nog steeds vertrouwen in de kerk van Nederland en ik geloof dat we nog een grote opwekking gaan meemaken. De kerk is onverwoestbaar. Want Jezus heeft beloofd dat de poorten van het dodenrijk haar niet kunnen overweldigen. Het is daarom van groot belang dat de enorme waarde en betekenis van de plaatselijke kerk in Gods plan en visie herontdekken. Ze mag niet worden veronachtzaamd of veracht. Er is een grote kosmische strijd gaande om de harten en zielen van mannen, vrouwen en kinderen. En het is niet toevallig dat de kerk daarbij betrokken is. Nou, dat is wat Jan Pol daarover zegt. En nu was er gisteren in het ND een artikel van, hij was vorig jaar de theoloog, de jonge theoloog des vaderlands, Mark de Jager. En die schrijft daar ook iets over. En dat wil ik ook nog graag even delen. Hij zegt, wat ik hoop voor de kerk in 2021... heeft voor mij als theoloog weinig te maken met de impact van het coronavirus op kerken. Theologisch gezien gaat hoop namelijk niet over wat wij menselijke wijs verwachten, maar over de zekerheid die wij mogen hebben. We weten dat het goed komt met de kerk. De werkelijkheid van het Koninkrijk van God is veel reëler dan de werkelijkheid waarin wij nu leven. God heeft een plan met ons en de kerk zal altijd blijven bestaan. Alle onzekerheid die het coronavirus met zich meebrengt mogen plaatsen in het perspectief van die zekerheid. hoeven ons dus niet druk te maken over de vraag of de kerk zal groeien, of juist krimpen door de coronacrisis, of over de vraag hoe we activiteiten kunnen laten doorgaan. De vraag hoe wij als kerken juist in deze tijd kunnen omkijken naar de mensen om ons heen, vind ik veel belangrijker. Hoe kunnen wij de boodschap en liefde van Gods Koninkrijk handen en voeten geven? Nou, dat is wat Mark de Jager daarover zegt. Ja, beide stukken zeggen, en Jan vertelde dat net ook al in het interview, dat we als kerk ook leven in een veranderende samenleving. De samenleving verandert, dat zien we om ons heen gebeuren. En deze crisis die heeft daar veel in gedaan. En ook wij als kerk hebben daarin mee moeten gaan. We hebben mee moeten gaan in die verandering. En laten we eerlijk zijn, verandering is echt niet altijd leuk. En want hoe graag hadden we gezien dat we gewoon met elkaar hier samen zouden kunnen komen. Maar op dit moment kan dat niet en is het gewoon niet verantwoord. Dus we moeten meegaan in die verandering. En verandering doet soms pijn. Verandering brengt ook onrust met zich mee. Verandering brengt onzekerheid met zich mee. En dan hebben we zo het behoefte om ons vast te klampen aan enige houvast. En soms gaan we dan zelfs wel op de rem staan. Nou, bij verandering is dat vaak niet iets wat we moeten doen, maar wel kijken hoe kunnen we mee bewegen in die verandering. We staan aan het begin van een nieuw jaar en we weten niet wat het jaar ons gaat brengen. Dat kan ook een bepaalde onzekerheid met zich meebrengen. Maar we kunnen ook kijken van, nou, wat zouden we willen gaan bereiken dit jaar? We kunnen goede voornemens hebben. Jan had het er al even over. Een van zijn voornemens is bijvoorbeeld dat hij wat kilo's kwijt wil raken. Nou, ik sluit me daar graag bij aan, ook voor mezelf. Nou, dat kan een goed voornemen zijn. Maar zo kun je veel meer goede voornemens hebben. Je zou een voornemen kunnen hebben om meer in de Bijbel te gaan lezen. Om te kijken, wat zegt Gods woord mij elke dag? Ook als kerk kunnen we een goed voornemen hebben. En we hebben een heel mooi gedeelte in de Bijbel staan die ons helpt juist in die goede voornemens. Uit Romeinen 12. En daar wil ik ook graag vanochtend uit lezen. Romeinen 12. Ik lees uit de Herziene Statenvertaling vers 1 tot en met 5 en vers 9 tot en met 21. Er staat het volgende. Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer. Heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u niet hoger te denken dan hij moet denken, maar laat hij denken in bescheidenheid, naar de mate van geloof, zoals God die aan ieder heeft toebedeeld. Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden niet alle dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. En dan verder vanaf vers 9, laat de liefde ongeveind zijn. Heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede. Heb elkaar hartelijk lief, met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon. Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest, dien de Heere. Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed. Wees deelgenoot in de noden van de heiligen. Leg u toe op de gastvrijheid. Zegen wie u vervolgen, zegen hen en vervloek hen niet. Verblijd u met hen die blij zijn en huil met hen die huilen. Wees eensgezind onder elkaar. Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij die nederige. Wees niet wijs in eigen oog. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. Leef zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen. Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn. Want er staat geschreven, mij komt de wrake toe. Ik zal het vergelden, zegt de Heere. Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd leggen. Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Tot zover het gedeelte uit Romeinen. Nou, als we naar dit gedeelte kijken, dan staat er ontzettend veel in. Bijvoorbeeld, het begint al met jezelf toewijden aan God. Maar we kunnen ook lezen dat we delen van dat ene lichaam zijn. We horen bij elkaar. We zijn dus ook betrokken bij de kerk. En vaak wordt er wel gezegd, hè, ik hoor mensen wel van ja, nou, ik kan ook wel op mijn eigen manier geloven. Of ik heb die kerk niet zo heel erg nodig. Maar hier kunnen we eigenlijk lezen dat we juist elkaar wel nodig hebben. We zijn betrokken bij elkaar. En daarin mag je ook je gaven en talenten inzetten. Het is ook belangrijk om de gaven die je hebt ontvangen van God, om die in te zetten. Je moet ze niet verstoppen. Maar je moet ze juist laten tot bloei laten komen in de gemeente ook. Een van die gaven is bijvoorbeeld je liefde te tonen. Nou, hoe doe je dat? Door bijvoorbeeld anderen te helpen. En het eindigt dan met dat je geen kwaad met kwaad moet vergelden. Wat is dat mooi, maar soms ook zo ontzettend moeilijk. Maar ik wil even iets meer stilstaan bij ongeveer het middelste vers van dit hoofdstuk. Vers 12, waar staat, verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking en volhard in het gebed. Die hoop, we zeiden in het begin al, dat is het thema voor vandaag. Die hoop, dat is niet meer zoiets dat je iets hoopt van, nou, ik zou wel dit willen ontvangen of ik wil dat ontvangen. Nee, het is niet die menselijke verwachting, het is een toekomstige verwachting. Een verwachting dat we weten dat Jezus Christus terugkomt. We hebben de hoop en verwachting dat Hij terugkomt naar deze aarde. Om te heersen, om te regeren als de koning der koningen. En die hoop die ontvangen we doordat de Heilige Geest dat in ons bevestigt. De Heilige Geest die geeft ons daarbij ook de vreugde. De vreugde om uit te zien naar die hoop. Want dat is een vreugdevolle hoop en verwachting. Die hoop die we hebben, die hoop op die terugkeer van Jezus Christus, waar we zo naar uit kunnen zien, juist ook in deze tijd, daar recht tegenover, daar staat iets heel anders. En dat is verdrukking. Dus aan de ene kant heb je de hoop, daar tegenover staat verdrukking. Want op het moment dat je je hoop stelt op Jezus Christus, dan zegt het woord, dan zegt ook dit gedeelte uit Romeinen, dat je direct te maken krijgt met die verdrukking. En die verdrukking, dat is natuurlijk helemaal niet fijn. Dat is niet iets waar we naar uitzien. Maar dat is wel een gevolg, een consequentie van het leven geven aan Jezus. En die verdrukking, in het Grieks wordt daar het woord, en ik zal proberen het goed uit te spreken, flipsis wordt daarvoor gebruikt. En dat, daarmee wordt aangeduid dat het een verdrukking van buitenaf is. Nou, om dat even iets in onze context te plaatsen. We merken dat ook de kerken behoorlijk onder een vergrootglas worden gelegd. De afgelopen weken was dat natuurlijk ook zo. Kerken die eventueel nog wel samenkomsten hielden met bezoekers. Nou, er is natuurlijk heel veel over gezegd. Heel veel over geschreven. En je ziet dat mensen daar echt heel veel mening over hebben. En die meningen zijn echt niet altijd even fijn. Nou, dat is een soort van verdrukking van buitenaf. Nou, de verdrukking die hier gebruikt wordt, die is nog... Ja, die is vele malen erger eigenlijk. Dat is een hele hevige verdrukking waar je mee te maken krijgt op het moment dat je Jezus volgt. We zien hetzelfde woord gebruikt worden op het moment dat Stefanus gestenigd wordt. Stefanus die een volgeling, een trouwe volgeling van Jezus was en hij moet dat met de dood bekopen. Maar tegelijkertijd zien we dat verhaal van Stefanus, dat hij ook die vreugde door de Heilige Geest, dat hij die ontvangt. Want hij ziet Jezus. Hij ziet Jezus. Ook in Marcus 13, vers 19, wordt gesproken over die verdrukking. Wanneer we daar lezen over de toekomstige tijd, die eindtijd. En misschien leven we daar al in, maar die eindtijd waarin we zo te maken krijgen met die hevige verdrukking. Dus verdrukking, die komt op het moment dat je je hoop en verwachting stelt op die komst van Jezus Christus. Die komt wanneer je je leven aan Jezus geeft. Dan heb je daar de hoop en de verwachting. Dan heb je daar automatisch ook de verdrukking. Wij christenen, we leven in een wereld die vijandig staat tegenover God. De meeste mensen, of heel veel mensen, die willen eigenlijk niet zoveel met God te maken hebben. Dus de wereld staat vijandig tegenover God. En ondanks dat mogen wij als christenen uitzien naar die geweldige toekomst die we gaan ontvangen op het moment dat Jezus terugkomt. We moeten stand houden. We moeten stand houden in die verdrukking. Nou, hoe doen we dat dan? Want dat is soms best ingewikkeld. Hoe doen we dat? Door kracht te putten uit dat derde onderdeel van dat vers. Door kracht te putten uit gebed. En die kracht die put je op het moment dat je stil wordt en je klein maakt voor God. En dat kan zijn op het moment dat je helemaal alleen bent. Dat je in je eigen kamer, je eigen plekje op je knieën gaat voor God. En bid dat God je leidt door die verdrukking heen. Bid dat God je de kracht geeft. Bid ook dat God je de vreugde geeft. Bid dat God je helpt om vol te houden. Maar niet alleen. Ook wanneer je met elkaar in gebed bent. En ook in deze tijd kunnen we nog steeds manieren vinden om met elkaar in gebed te zijn. En ik zou je willen aanmoedigen, zoek dat ook op. Ga met elkaar bellen, ga misschien beeldbellen met elkaar. Maar ga ook samen in gebed. Want het eenparige gebed, dat vermag veel. De christenen in deze wereld, die vormen dat ene lichaam. Dat lichaam van Jezus Christus. Toch moeten we ook erkennen dat we ons daar lang niet altijd van bewust zijn. Maar toch kunnen we vanuit dat lichaam van Jezus Christus, die wereldwijde kerk, kunnen we ontzettend veel van elkaar leren. We kunnen leren van bijvoorbeeld christenen uit Frankrijk. We kunnen leren van christenen uit Namibië. We kunnen leren van christenen uit Rusland, uit China, uit Noord-Korea, uit België. We kunnen leren van christenen hier in Nederland met elkaar. We hebben elkaar nodig. Velen van hen die leven door die hoop en verwachting in die verdrukking. Maar ze houden vol, ze houden stand door het gebed. Ik moest in mijn voorbereiding zo denken aan een ontmoeting die ik heb gehad met christenen in Iran. Ik ben daar samen met een vriend geweest en we mochten daar een kerk bezoeken en we spraken daar met de oudsten in die kerk. En we kwamen natuurlijk te spreken over die verdrukking die ze daar meemaken. Want als je daar gelooft in Jezus Christus, meer is er eigenlijk niet nodig om opgepakt te worden, in de gevangenis gezet te worden of erger nog eventueel gedood te worden. En ik vroeg aan een van die oudsten, hoe is dat om zo te leven? Wij kennen in Nederland, wij kennen die verdrukking niet op die manier. En hij zei, ik zou niet willen ruilen. Ik zou niet terug willen naar de situatie waarin dat niet zo is. Want het helpt me zo om afhankelijk te zijn van Jezus Christus. Het helpt me zo om telkens weer op mijn knieën te gaan en om God te bidden van Heer, wilt u mij maar kracht geven. Ik zou eigenlijk niet zonder die verdrukking kunnen en willen, zei hij. En toen ik dat hoorde, dacht ik, hoe is het eigenlijk mogelijk dat je dus met zoveel ellende te maken hebt, dat je continu over je schouder moet kijken, word ik niet gevolgd? Dat je continu er verdacht op moet zijn van, nou, misschien staat de politie wel aan de deur van de kerk om te kijken van wie zijn hier allemaal. Wij kennen dat niet, maar we kunnen zoveel van hen leren. Ik zei al even, we staan aan het begin van het nieuwe jaar. Misschien heb je wel een lijstje voor jezelf gemaakt met goede voornemens. Of misschien doe je daar eigenlijk niet aan. Nou, dan wil ik je aanmoedigen om toch voor dit jaar één goed voornemen op je lijstje te zetten. En mocht je al een lijstje hebben, voeg deze dan toe. Zet Romeinen 12 vers 12 op je lijstje. Verblijd je in de hoop. Verblijd je in de hoop en die verwachting dat Jezus terugkomt. Wees ook geduldig in die verdrukking. Want we gaan het meemaken. Dat is een, ik zou bijna zeggen, een belofte waar we mee te maken krijgen. Maar volhard in het gebed. Nou, hoe doen we dat? En dat zegt eigenlijk vers 1 in Romeinen 12. Geef jezelf als een levend, Gode welgevallig offer aan Hem. Stel je open voor Hem, zodat jij een vreugde voor God bent. Amen.